Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord vanmiddag, gemeente, in het Oude Testament en wel in het boek Nehemia. Wij lezen het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Wij noemden u als schriftlezing Nehemia 5 te beginnen bij het eerste vers waar het woord des Heren aldus luidt. Maar het geroep des volks en hunner vrouwen was groot, tegen hun broederen de Joden. Want er waren die zeiden, onze zonen en onze dochters, wij zijn velen, daarom hebben wij koren opgenomen, opdat wij eten en leven. Ook waren er die zeiden, wij verpanden onze akkers en onze wijngaarden en onze huizen, opdat wij in deze honger koren mogen opnemen. Desgelijks waren er die zeiden, wij hebben geld ontleend tot des konings zijns op onze akkers en onze wijngaarden. Nu is toch ons vlees als het vlees onze broederen, onze kinderen zijn als hun kinderen. En zie, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten. Ja, er zijn enigen van onze dochters onderworpen, dat zij in de macht onzer handen niet zijn. En anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden. Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer en mijn hart beraadslaagde in mij. Daarna twistte ik met de edelen en met de overheden en zeide tot hen, gijlieden vordert een last, een iegelijk van zijn broeder. Voorts belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zeide tot hen, wij hebben onze broederen, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht. En zoudt gijlieden ook uw broederen verkopen of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Voort zeide ik, de zaak is niet goed die gijlieden doet. Zoudt gij niet wandelen in de vreze onze Gods om de versmading van de heidenen, onze vijanden? Ik, mijn broederen en mijn jongens vorderen wij ook geld en koren van hen. Laat ons toch deze last nalaten. Geef hun toch als heden weder hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen en het honderdste deel van het geld van het koren, de most en de olie die gij hun hebt afgezonderd. Toen zeiden zij, wij zullen het wedergeven en van hen niets zoeken. Wij zullen al zo doen als gij zegt. En ik riep de priesters en deed hen zweren dat zij doen zouden naar dit woord. Ook schudde ik mijn boezem uit en zeide, alzo schudde God alle man die dit woord niet zal bevestigen uit zijn huis en uit zijn arbeid. En hij zei, alzo uitgeschud en ledig. En de ganse gemeente zeide, amen. En zij prezen den Heere en het volk deed naar dit woord. Tekstwoord voor de prediking, dat vindt u in Nehemia 5, de eerste 11 versen. Gemeente, die woorden willen ons bepalen bij Nehemia en de sociale misstanden in Jeruzalem. We willen met zere hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest stilstaan bij een drietal gedachten. Allereerst de klachten die Nehemia hoort. De tweede plaats de reactie die hij geeft. En in de derde plaats de maatregelen die hij neemt. Nehemia en de sociale misstanden, problemen in Jeruzalem, de klachten die hij hoort, de reactie die hij geeft en de maatregelen die hij neemt. Gemeente van Oud-Beijerland, het werk aan de muren van Jeruzalem en de poorten van de stad, die verwoest erbij lagen, vindt zijn voortgang. We zijn in de eigen gemeente een serie over Nehemia aan het houden en willen dit gedeelte vanmiddag ook in uw midden behandelen. Dag in dag uit zie je ze daar staan, de bouwvakkers boven op de muur. En de ene laag wordt op de andere laag gemetseld. En er zijn sinds hoofdstuk 4 ook wachten uitgezet rondom de stad op de muren die worden herbouwd. En die moeten de vijand op afstand houden en kijken of er van geen enkele zijde gevaar dreigt. En al die veiligheidsmaatregelen die Nehemia, nadat het aanvalsplan van de vijanden was uitgelekt om Jeruzalem te gaan omsingelen en bij verrassing te overvallen, al die veiligheidsmaatregelen die gaan nu vrucht afwerpen. De vijanden van buiten zijn in geen velden of wegen te bekennen en te zien. En daarin zien wij dat, als er zo mag worden opgetreden in onderlinge eensgezindheid en in onderlinge liefde, dat de vijandschap van buiten gemeenschappelijk bestreden kan worden in Gods kracht. Maar we zullen vanmiddag horen dat waar Sanballat en Tobia en de Ammonieten en de Asdodieten zich niet laten zien, dat er wel weer andere gevaren dreigen. Er dreigt nu gevaar, tegenwerking van binnenuit. Er zijn intern grote problemen. Er ontstaat onrust onder de bouwers. Onderlinge verdeeldheid komt naar voren. Daar zullen we vanmiddag van horen. En als we dat dan straks wat preciezer gaan bekijken, eerst in het algemeen, de duivel. De duivel heeft pijlen en een boog, trouwens de Heere ook. De Heere heeft ook pijlen en een boog. En hij is het die ook vanmiddag uit zijn pijlkoker pijlen wil nemen. Woorden van hem die hij wil afvuren. En door de kracht van zijn Heilige Geest wil laten binnendringen in ons hart en leven. Wat is dat groot, hè, als er zo'n pijl van 's hemels wegen wordt afgeschoten die je raakt, die je treft, zodat je uitroept, draag me buiten het leger, want ik ben dodelijk verwond, o God. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Nou, de Heere die heeft zijn pijlkoker altijd gevuld. En hij heeft vele pijlen die hij op zijn boog kan leggen en gebruiken. En voor de een gebruikt hij dit woord. En voor de ander weer een ander woord. En voor de een deze omstandigheid. En voor een ander weer een roepstem die anders geduid moet worden. Maar ook de duivel gaat rond, gemeente. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Hij denkt niet, nou ja, 30 mensen, dat is mij te weinig. Ik kom niet naar de kerk, hij is er hoor. De duivel is ook in de kerk en de duivel zit thuis bij u op de bank, op de stoel. Hij heeft zoveel verschillende pijlen op zijn boog. En lukt het hem niet op de ene manier, dan probeert hij het wel op een andere manier om het werk van God kapot te maken, om het werk van God te verstoren. Wat is er aan de hand daar in Jeruzalem? Wel nu, als je het zo van een afstandje in ogenschouw neemt en al die vlijt ziet bij de bouwers en die waakzaamheid bij de wachters, dan zou je zeggen, jongen, wat gaat dat werk daarvoor spoedig. Niets aan de hand, geen vuiltje aan de lucht, maar onderhuids. Onderhuids zit het niet goed. Onderhuids broeit er iets. Onderhuids Onderling zit het verkeerd. Oh, het ziet er aan de buitenkant mooi uit. Ze staan uiterlijk schouder aan schouder, hè, op de muur te werken. Maar geliefden, er is verdeeldheid. En op een dag komt het eruit. Net als bij een veenbrand, die kan lang verborgen blijven. Maar op een gegeven ogenblik, dan komt de vlam eruit. Er zijn mannen, en die nemen niet langer genoeg met de gang van zaken en ook hun vrouwen daarbij. Ik lees in vers 1, maar het geroep van het volk en van hun vrouwen was groot tegen hun broeders, de Joden. Wat is er aan de hand? Wel nu, er is sprake allereerst van een misoogst. En daardoor is er hongersnood ontstaan. En zijn er gezinnen die niet aan eten kunnen komen. Vooral de armen kunnen de hoge voedselprijzen onmogelijk betalen. Door de schaarste is er dus een grote nood gekomen. En doordat ze ook nog eens werkten al die achterliggende tijd aan de muren van de stad, was het werk blijven liggen op het land of waar ze dan ook maar werkten, waren er geen inkomsten, hadden ze bijna geen geld meer en de kleine boeren hadden ook niets kunnen doen. Er was geen uitzicht op een nieuwe oogst. En ook lezen we dat de armoede bij sommigen zo nijpend was dat ze hun akkers en hun wijngaarden en hun huizen, hun bezittingen hadden verpand. Dat wil zeggen, ze hadden het als onderpand gegeven om zo toch nog aan wat koren, nog wat aan eten te kunnen komen. En ja, wij moeten dat wel even noemen, want wij beseffen nauwelijks wat dat betekende voor een Israëliet om zijn akker te verpanden. Om zijn bezittingen te verpanden. Want het was een erfdeel des Heren. Het was niet zomaar een stukje grond, een lap grond. Maar ze hadden het gekregen toen ze uit Egypteland Kanaan waren binnengetrokken. Toen was alles erfelijk verdeeld. Het is een erfdeel des Heren dat aan hun voorgeslacht was toevertrouwd. En wat onder hen moest blijven, weer anderen verkeerden in deze nood. Dat ze geld moesten lenen om de belasting aan de koning te kunnen betalen. En dat geld leenden ze van de rijken die geld hadden. En ze moesten daar een woekerrente van wel 60% tot 75% voor betalen. En dat alles had tot gevolg, samenvattend. De rijken werden rijker. En de armen werden steeds armer. En de toestand was zo ernstig dat zelfs sommigen hun kind, ik zie vanmiddag ook kinderen in de kerk zitten, daar ben ik blij om, dat sommigen hun kinderen als een slaaf verkochten aan eigen volks- en landgenoten. Om zo toch nog wat geld te krijgen, aan de verplichtingen te kunnen voldoen en eten aan te schaffen. Denk eens in, je kind werkjes laten doen als een slaaf bij een ander. En dat te midden van mensen die allen besneden waren. Al voelt u die rijke volksgenoten, ze buiten hun andere volksgenoten, hun broeders uit. En dan intussen wel samen bouwen aan die muren. Samen wel staan voor dat enezelfde werk. U voelt wel aan, dat gaat niet. Dat komt vroeg of laat verkeerd uit. En nu gebeurt dat hier. De vlammen slaan eruit waar liefde woont. Daar gebiedt de Heere de zegen, maar waar de liefde ontbreekt, daar onthoudt de Heere zijn zegen. Kunt u begrijpen dat het arme volk, dat verdrukte volk, dat ze gaan klagen over die misstanden? En dat hun geroep staat er, dat het groot was en dat hun klachten vele waren. Weet je waar ze ermee naartoe gaan? Ze gaan ermee naar Nehemia. En Nehemia die staat er voor open. Nehemia die is een en al oor en hart voor hen. En uiteraard prediken wij niet alleen de aardse Nehemia. Maar trekken we ook vanmiddag vanuit dit oudtestamentische gedeelte lijnen naar de meerdere Nehemia, Christus. En ik mag u zeggen, hij heeft oor voor uw nood. En hij heeft oog en hart voor uw problemen. U mag ermee tot hem gaan. Allereerst uiteraard de nood van je ziel, maar ook als het gaat om tijdelijke noden en zorgen en problemen, sociaal, maatschappelijk, economisch, vul het maar in. Hij zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik wil zijn een toevlucht te allen tijden. Ze klagen hun nood bij Nehemia. Iemand zegt, ja maar dominee, zouden ze niet veel beter kunnen klagen? Dat klagen waar de profeet Jeremia van sprak. Want hij zei eenmaal bij de puinhopen van Jeruzalem deze woorden, wat klagen een levend mens, een ieder klagen vanwege zijn zonde. O zeker, dat laatste is het allerbelangrijkst. Klagen over je zonde. Klagen over je schuld. Want anders klagen wij wel over het onrecht wat ons wordt aangedaan. Maar dan hebben wij het niet over het onrecht dat wij door onze zonden God aandoen. Dat we zijn heilige wet hebben overtreden. Dat wij zijn recht hebben veracht. Dat wij tegen een goeddoende Heere dagen zonder getal hebben gezondigd, dat onze misdaan die ons tergen, al dat we die voor hem toch niet langer zouden kunnen verbergen, mag ik eens vragen, is er een volk in Oud-Beierland wat wel eens met die levende klacht voor de Heere is gekomen, die levende klacht bij hem hebben gebracht? O God, ik klaag over mijn zonde. Mijn zonde. Mijn zonde. Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik benoem dat we in een tijd leven waar schuld en zonde besef zo schaars is geworden. Klaagt u en jij over je boos hartje? O God, ik moet een nieuw hartje hebben, maar ik heb zo'n boos hart. Er zijn veel mensen die klagen. En ik zal niet altijd zeggen dat het onterecht is, maar ze klagen over dit en ze klagen over dat en dit moet anders en dat is verkeerd. Maar dit is dus het allerbelangrijkste, dat we leren klagen over onszelf, dat we die aanklacht van onszelf voor het heilig en het rechtvaardige oog van de Heere voor zijn aangezicht brengen. Maar dat neemt niet weg dat je niet je in alle dingen, om zo te zeggen, hoeft te laten behandelen als een voetveeg en als een mat waar ze overheen kunnen lopen en de voeten aan af kunnen vegen. Nehemia die heeft dan ook de mannen en de vrouwen die bij hem kwamen met hun groot geroep en hun vele klachten niet weggestuurd en gezegd, wat, klaag maar over je zonde hoor, ga maar naar huis toe, dat wil ik niet horen. Nee, hij heeft hun klachten aangehoord. Pastoraal. In de liefde, terwijl ook hij weet dat het allervoornaamste is, dat het weer goed komt, de verhouding tussen God en het volk. Maar hij weet ook, de onderlinge verhouding is niet geheel onbelangrijk. Want wat hier gebeurde onder Israël, onder De Joden, dat ging lijnrecht in tegen wat de Heer in zijn wetten door Mozes had geboden aan het volk. Want wat had de Heer gezegd? Onder andere dit: geen slavendienst onder u. Geen woekerrente berekenen aan de armen. De Heere had gezegd, er mag onder het volk van mij geen armoede, geen gebrek zijn. Er mochten geen bedelaars zijn in Israël. Dat mag niet voorkomen. U moet zorgen voor elkaar. Hoe vaak zien we niet dat juist de duivel op dat punt van onderlinge verhoudingen aan het stoken is. En dat hij zijn verwoestende werk verricht in gezins, in familieverband, op het werk, in de maatschappij, dat hij verhoudingen op scherp zet, maar ook zelfs in de kerk, in de gemeente. Een vijand buiten de poort, buiten de deur, buiten de muur is gevaarlijk. Maar een vijand binnen de muur is veel gevaarlijker. En daarom mag ik eens vragen, pastoraal ook, onder u als vakante gemeente, hoe gaat u met elkaar om, gemeente? Hoe is dat in Oud-Beijerland? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Hoe zijn die verhoudingen thuis en in Gods huis, in de kerk? Hoe gaan we om met de gaven die we kregen, de goederen en de bezittingen, het geld? In Jeruzalem waren ze die rijken in de ban van de geldduivel. Niet zij hadden het geld, maar het geld had hen. Het was een macht over hen en ze wilden steeds meer. En ze vergaderden zich alleen maar schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verderft en waar de dieven doorgraven. Maar zijn die rijken niet het beeld van elk natuurlijk mens? O, zijn we niet allen zo in de greep van hier en nu, van geld en goed? Zijn we van nature niet allemaal zo drukdoende om ons schatten te vergaderen hier beneden, hier op de aarde? En we zeggen het wel, hier beneden is het niet het ware leven, lieve loven, is het waar men Jezus ziet. Maar morgen ben je alweer zo druk bezig om het uit te leven. Hier beneden is het wel. En hier beneden leef ik voor. O, wat komt er dicht bij ons. Deze geschiedenis uit het Oude Testament. En als het gaat om die ander, wat hebben we ervoor over? Ach, wat hebben we over voor de Heere en zijn dienst? Wat hebben we gegeven met de dankdag? Wat is de dienst van de Heere ons waard? O, niets is zo fnuikend en funest en niets werkt zo verlammend als onderlinge spanning en verdeeldheid. Hoe kun je dan schouder aan schouder staan voor die ene zaak en voor die ene naam, voor Gods kerk en voor zijn werk? In het kerkelijke leven is die vijand van binnen zo'n gevaarlijke vijand. En mag je dat toespitsen naast onderlinge verdeeldheid en onrust, ook op allerlei vreemde leringen die de kerk kunnen binnendringen en die van binnenuit zorgen dat de gemeente wordt uitgehold, dat er uiteindelijk niks meer anders overblijft dan wat vorm en buitenkant godsdienst. Dan kunnen we nog wel de termen gebruiken die rechtzinnig klinken, maar het wezen ontbreekt. O, dan is het niet naar het woord van God. Maar het kan ook zijn binnen de kerk, binnen de gemeente, dat allerlei vormen van wereldgelijkvormigheid de gemeente en de huizen en de gezinnen en de harten en de levens binnensluipt zo ongemerkt. En dat ze hoe langer hoe meer worden geaccepteerd. Dat we meegaan in die grote stroom. Hoe is dat als het gaat om leer en leven? Hoe is het met de onderlinge liefde gesteld? Hoe is het met de offervaardigheid en de onverkorte gehoorzaamheid aan het woord van God? Zij het niet vaak zoals Salomo zegt in het Hooglied, die kleine vossen die de wijngaard des Heren verderven? De Heere, open onze ogen ervoor en geef ons verootmoediging voor zijn aangezicht en een hartelijke wederkeer tot hem in de weg van Christus die zegt, ik ben de weg tot de Vader, de klachten die hij hoort. Tweede plaats de reactie die Nehemia geeft. Als Nehemia dit alles hoort, dan staat er in vers 6, toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer. Nehemia wordt boos. Heel erg boos tegen die rijken. Maar dat niet alleen, hij wordt vooral toornig omdat hij in dit alles de listen van de duivel ontdekt. Die zijn hem namelijk niet onbekend, gemeente. De duivel is op de been. De duivel is in de weer. De duivel probeert verdeeldheid te zaaien, onrust te stoken, mensen tegen elkaar op te zetten. Dat is zijn liefste werk. Hij heeft ons in het paradijs tegen God opgezet. Maar hij zet ook de ene mens tegen de andere op. O, de vraag die tot ons komt vanmiddag is, aan welke kant staan wij? Staan we nog altijd aan de kant van de duivel, die zijde die wij hebben gekozen in het paradijs? Begeven wij ons nog altijd onder zijn macht en heerschappij, onder zijn vaandel? O, zo is het met ons van nature. We strijden onder Satans banier. We lijken op hem, we zijn uit onze vader de duivel. Of mag het zijn dat u betuigt, ach dominee, de Heere is in mijn leven gekomen en door wederbarende genade ben ik niet alleen van leger veranderd, van korps veranderd, maar ook van koning veranderd. En mag ik nu dienen onder de macht en de heerschappij, onder de vaandel en de banier van koning Jezus? Het is zo anders geworden. Ik mag het leren dat zijn juk zacht is en dat zijn last zo licht is. Ik heb een lieve koning en ik mag in zijn dienst gaan en staan en vanuit hem vromelijk tegen de zonde, tegen de duivel en tegen zijn ganse rijk strijden. Ja, ga eens verder. En ik mag ook zeggen dat ik door Christus mijn koning ook overwinnen zal. Nehemia, hij staat helemaal aan de kant van de Heere. En dat merk je. Hij wordt toornig. En dan is het zo dat een mens die boos wordt, die toornig wordt, soms dingen kan doen of zeggen waar die later spijt van heeft. Had ik dat maar niet gedaan. Bij Nehemia is dat echter niet het geval, want het gaat Nehemia niet om zijn eigen zaak en naam, maar om de zaak en de eer van God. En daarom is deze toren, die boosheid, een heilige toren, een heilige boosheid en geen zondige toren. Dat blijkt wel in het vervolg als er staat in vers 7, en mijn hart beraadslaagde in mij. Dat wil zeggen, hij gaat nadenken voordat hij iets doet en voordat hij iets zegt. Denkt Nehemia na. Er staat een woord dat betekent, hij zet de dingen op een rij. En ongetwijfeld zal hij dat biddend hebben gedaan. En de Heer hebben gevraagd om hulp. Hij zet het biddend voor de Heere op een rij. Heere, zo staat het erbij in Jeruzalem. Zo liggen de zaken ervoor. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, geeft u me wijsheid. Daar mag je altijd om vragen. Als je zomaar voor dingen wordt geplaatst, waar je een reactie op moet geven. O, om dan eerst na te denken en te bidden. Maar ook te vragen om wijsheid. Nehemia laat de zaak niet op zijn beloop. Kun je ook iets van leren. Ook als kerkenraad waar je leiding moet geven aan de gemeente. Dienaren van het woord. We kunnen zo makkelijk allerlei dingen als het ware afschepen en afschuiven. Nehemia had makkelijk kunnen zeggen, nou ja, daar heb ik nu geen tijd voor. We zijn druk bezig om de muren te herbouwen en de poorten te restaureren. Dat moeten we maar even laten liggen. Dat schuiven we vooruit. Als het af is, het werk, kom dan maar terug. Maar dat doet hij niet. Want hij voelt wel aan, dat zou niet goed zijn. En dat zou de brand alleen maar groter maken. Wat doet hij dan wel? Hij wil de rijken spreken in een persoonlijk gesprek. En in dat gesprek wat hij met ze voert, ontziet hij niemand. Hoe vaak gebeurt dat niet, hè? Dan worden sommige mensen ontzien en gespaard. En anderen weer niet. Waarom de een wel en de ander niet? Nou, je denkt, als ik dat tegen hem zeg, dan. En als ik haar niet spaar, dan. En uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf er niet voor over hebt. Maar door genade lag dat bij Nehemia niet zo. Hij ontziet niemand vanwege de eer van God. Het gaat hem om de Heere, het gaat hem om Gods wetten. En de Heere had zijn wetten gegeven door Mozes om armen, om wezen, om weduwen, om ze te beschermen. De Heere weet wel wat er in de mens leeft. En daarom heeft hij die wetten gegeven, geboden, maar die goede wetten werden hier overtreden. En zoals Nehemia zelf door overtuigende en overbuigende genade voor de eis van Gods getuigenis had leren buigen. Zo gaat hij ook straks het volk ertoe oproepen. Trouwens, die eis ligt er ook nog voor ons. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. De Heere zegt hoe dat we hebben te leven. De Heere zegt, geef de duivel geen plaats, welke naam die dan ook draagt en onder welke gedaante hij zich dan ook voordoet. Versta je iets? Die heilige verontwaardiging van Nehemia. Dat hij zegt, alzo niet. Die sociale misstanden onder het volk waren in de heilige ogen van God een gruwel. In Israël moest het anders toegaan dan onder de heidenen. Inderdaad, daar ging het zo toe. Daar gold het recht van de sterkste. Daar gold in de wereld voor jezelf opkomen en aan je eigen bestaan bouwen. En dat mag best gaan ten koste van de ander. Je afzetten op de schouder van de ander verdrukken en naar beneden drukken om jezelf op te werken. Dat recht van de sterkste, dat mag echter niet gelden onder Israël. Want daar geldt het recht van God. Daar staat Nehemia voor in. En daarom spreekt hij die rijken zonder te vrezen aan. Hij wordt niet gedreven door mensenvrees. Dat je mensen naar de ogen kijkt, maar hij wordt gedreven door godsvrezes. Dat zullen we straks nog zien. En die heilige verontwaardiging is vrucht van de Heere Jezus Christus. Wat was de Heere Jezus vertorend toen hij kwam bij het huis van zijn vader, de tempel, en daar zag staan de tafels van de wisselaars. Waar ze ook bezig waren om van het huis van zijn vader een huis van koopmanschap te maken en handel te drijven. O, de Heere Jezus keerde de tafels om En hij verdreef al die mensen van het tempelplein met die geesel. En hij zei, het huis van mijn vader zal een huis van gebed genaamd worden. Hoe durven jullie je zo te verrijken? Mag ik eens vragen, ben u wel eens boos? Zijn jullie wel eens boos, kinderen? Ik denk dat we allemaal wel eens boos zijn. Vaders, moeders, mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Maar mag ik dan zeggen, wacht ervoor om meteen te reageren. Maar overleg net als Nehemia eerst bij jezelf. En mijn hart beraadslaagde in mij. Leg het neer voor de Heer. Bid tot God. En wanneer je harde woorden hebt gesproken, onterecht dingen hebt gedaan die niet goed waren, ga dan naar die ander toe en belijd je zonden en je misdaden, opdat uw barmhartigheid zal geschieden. Wat zegt mijn Bijbel? Die zegt niet, je moet maar dan zo voort blijven leven, maar mijn Bijbel zegt, laat de zon niet ondergaan over uw toren voordat je gaat slapen. Maak het goed. En ook een andere vraag. Ik vroeg, ben u wel eens boos? Nou, ook deze vraag. Ken je iets van die boosheid, die toren van Nehemia, een heilige toren, waarin het niet zozeer gaat om datgene wat u of jou wordt aangedaan, dat mensen je in het gezicht sloegen, dat mensen je op de tenen trapten, maar waarin het gaat om datgene wat de Heere wordt aangedaan. Kijk, als we persoonlijk worden geraakt, dan staan we op onze strepen. Dan roepen we. Dan klagen we. Dan kermen we. En laten we duidelijk merken dat het ons raakt. En dat we het lied op zijn beloop willen laten. En iedereen weet ervan. Maar dat nou die wetten van God worden vertreden. En dat de Heere zo wordt beledigd. En dat God zo in zijn aangezicht wordt geslagen. Doet ons dat nog pijn? De week van het leven. Dat er zoveel leven wat God heeft gegeven in de moederschoot wordt gedood, wordt gemoord. Tergend, God onterend. Doet ons dat pijn en zijn we daar heilig vertorend over en laten we dat merken. Maar ook, wat doen we daartegen? Want bij Nehemia was er niet alleen een heilige verontwaardiging en een gesprek onder vier ogen met de rijken, maar Nehemia nam ook daadwerkelijke maatregelen. Hij was niet alleen een man van woorden, maar ook van daden. Dat zien we in onze laatste gedachte, de maatregelen die hij neemt. Nehemia roept een grote vergadering bij elkaar. Waar de rijken publiekelijk ter verantwoording worden geroepen. En hij klaagt ze aan en zij moeten zwijgen. En dan gaat hij verder in vers 9, voort zei ik, de zaak is niet goed die gij die dit doet. Zoudt gij niet wandelen in de vreze onze Gods, om de versmading der heidenen onze vijanden. U merkt, Nehemia komt met deze aanklacht tot de kern van de zaak. Hij probeert bij die rijken geen medelijden op te wekken met de armen. En hij spreekt ook niet over hun rechten. En hij blijft niet bij menselijke dingen staan. Nee, Nehemia komt met de goddelijke dingen. Hij zegt, wat jullie doen, dat verdraagt zich niet met de vreze van de Heere. Want de vreze van de Heere is te wijken van het kwade. Als je iets van die vreze zou hebben, wil Nehemia duidelijk maken, dan zou je niet zo met je naaste omgaan. Want dat kan niet samengaan. Wie zegt God te vrezen en niet zoekt het welzijn van zijn naaste, die liegt. Wie de Heere vreest, die wil een leven leiden naar Gods inzettingen. O, wie zegt dat hij de Heere lief heeft en hij haat zijn broeder. Johannes zegt in zijn brieven, die is een leugenaar. Merk je dat Nehemia niemand ontziet? Hij denkt niet, die rijken hebben macht. Straks laten ze me vallen. Ik moet vriendjes met ze blijven. Ik moet met een grote pot met stroop smeren om de mond. Nee, hij durft de zonde aan te wijzen. Hij durft die mensen aan te wijzen. O, net als de Heere dat doet, de meerdere Nehemia, die durfde ook de zonde aan de kaak te stellen. En hij zei tegen schriftgeleerden, en hij zei tegen fariseeën, gij adderen gebroedsel. Mag ik eens vragen, heeft hij u ook al eens aangewezen? Want we wijzen zo vaak naar een ander. En misschien zit u vanmiddag wel te luisteren voor een ander. Maar ben u wel eens aangewezen door die meerdere Nehemia? In de vergaderingen die hij belegt rondom zijn woord. Als het uit mag gaan en het woord van God gepredikt wordt, ben u dan wel eens aangewezen? Is uw zonde dan wel eens aan het licht gebracht? O Nehemia, hij voelt de naam van mijn God is in het geding. En daar wijst hij ze op, want hij zegt, straks horen de heidenen ervan hoe wij verbondskinderen liefdeloos met elkaar omgaan. En dan zal Gods naam worden gelasterd. En dat is het ergste. Dat is het ergste voor Nehemia. Weet u wat ons dit wil zeggen? Het is mooi. Als je een gemeente bent op een zuivere grondslag. Als je zegt, we staan de bevindelijke, de schriftuurlijk bevindelijke prediking voor, dominee. En in Albeijeland hebben we het, ja, best goed voor elkaar, zo. Nou, dat is fijn. Maar hoe is het met de praktijk van de godzaligheid? De praktijk. Niet alleen leer, maar ook het leven, de waarachtige vreze des Heren, die een vrucht is van vernieuwende genade van God in het zondaarshart, blijft immers niet beperkt tot de binnenkamer, tot de stille tijd, maar die wordt naar buiten toe zichtbaar en merkbaar, zondags en door de weeks. Om het zo te zeggen, in de vreze des Heren zijn er twee lijnen. Allereerst de verticale lijn, maar ook de horizontale lijn. En dat doet mij denken aan de vorm van het kruis van Christus met die verticale balk. Dat was de grootste balk. Dat was de zwaarste balk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat moet het zwaarste wegen. Die balk die naar boven wijst, naar God wijst en zegt, o gemeente, je moet met God verzoend worden hoor. Het ligt niet goed, het ligt niet vlak tussen God en je ziel. Je moet verzoend worden en het kan nog en het mag nog, want er is zoenbloed. Er is het bloed en de gerechtigheid van het kruis. Die verticale balk, onze verhouding tot een Heere. We moeten vrede met God hebben. Maar dat is niet het enige. Aan die verticale balk zit ook nog een dwarsbalk. En dat maakt het tot een kruis. En die dwarsbalk die wijst naar links en naar rechts. En zegt dat ook de verhouding tot de naaste goed moet zijn. Zegt ons dat wij onze naaste lief moeten hebben als, zoals wij onszelf lief hebben. Die verticale, die horizontale balk zegt dat we de weg hebben te gaan van zelfverloochening. Wat is het arm, hè? En leeg. En niet naar het woord als de boodschap van het evangelie alleen maar horizontaal wordt uitgelegd. Vredelievendheid, dat is niet het evangelie van het kruis van Christus. Als dat het is, lief zijn voor elkaar, enkel dat. Hoe belangrijk ook, maar als het dat alleen is, dan wordt het kruis van Christus verijdeld, dan wordt de ergernis uit het kruis weggehaald. Maar anderzijds is het ook niet naar het woord, om het alleen maar te beperken tot de verticale balk en te hameren op geloof en bekering en verzoening met God, de verhouding tussen de Heere en een arm verloren zondaar, zonder ooit de onderlinge verhouding tot uitdrukking te brengen en vanuit de schrift te belichten hoe het leven van heiligmaking en het leven van godzaligheid en het leven van het geloof ook elke dag functioneert in de omgang met onze naasten. Als u één van beide balken weghaalt, het zij de verticale of de horizontale, dan houdt u geen kruis meer over. En daarom hou ze bij elkaar. Neem ze samen, gemeente. Nehemia zegt tegen die rijken in die vergadering: de heidenen letten op u. En dat zeggen we ook tegen u en tegen jou en tegen onszelf. En wat zal het dan zijn als we Christus met onze daden verloochenen? Dan zal hij ook ons straks verloochenen bij de Vader en zeggen: ik ken je niet. Van waar ge zijt, gaat weg van mij in het helse vuur. O, zouden wij niet wandelen in de vreze des Heren, om de versmading der heidenen. Salomo zegt: zij dan te allen dagen, 24 uur per dag, elke dag van de week, zij dan te allen dagen in de vreze des Heren. En laten we heidenen geen gelegenheid geven om de naam van God te lasteren. Laten we geen aanleiding daarvoor zijn in onze handel en wandel, want reken erop. We zitten in een glazen huis, de kerk. Er wordt naar ons gekeken, naar u, jou en mij. En de wereld stelt hoge eisen terecht aan de christelijke gemeente. Wat gaat er van ons uit? Te midden van een krom en verdraaid geslacht zijn we als een licht op de kandelaar. Zijn we als een stad op de berg? Zien ze aan ons iets en merken ze aan ons iets? Ik denk aan die voorbeeldgemeente. De Pinkstergemeente. Handelingen 2. Heilige jaloersheid vervult mijn hart. Als je leest hoe dat de Heilige Geest onder hen werkzaam was. Hoe daar de onderlinge liefde bloeide en groeide. Hoe ze elke dag bij elkaar kwamen, bijeen. En ze hadden alle dingen gemeen. En ze waren bereid om voor elkaar te verkopen en het geld te geven voor de armen. Hoe anders was het daar? Er was een dienen van elkander vanuit de liefde die de Geest in hun hart had uitgestort. Ze hadden oog voor elkaar. Ze hadden hart voor elkaar. Ze hadden liefde tot elkaar. Zingen niet als los zand aan elkaar. Ze waren betrokken op elkaar. Van die gemeente ging wat uit. Christus nam een gestalte in haar midden in. Christus werd zichtbaar in hun midden. En de mensen rondom die Pinkstergemeente zeiden van die gemeente te Jeruzalem: zie hoe lief ze elkander hebben. Ja, zegt u. Maar dominee, met die mensen was wat gebeurd. Ze hadden de Geest ontvangen. Dat waren mensen die waren bekeerd. Ja, maar wat denkt u dan vanmiddag? En jij? Zou je kunnen zeggen: ja, maar ik ben onbekeerd. En daarom gaat er van mij niks uit. Kan je daarmee aankomen bij een buitenstaander? Dat je zegt: ja, het is bij ons zo niet als bij die Pinkstergemeente. Want, oh, ik denk dat ze tegen je zullen zeggen: maar datzelfde woord als wat Petrus tot hen sprak, wordt toch zondag aan zondag ook in een vakante tijd tot u gesproken? En waarom bent u dan nog niet bekeerd? Die mensen zouden zeggen: u hoort al zo vele jaren dat dat u een verloren zondaar bent voor God. En u bent nog nooit een echt verloren mens onder God geworden. En u hebt al zoveel keren over de Here horen spreken. En ken je die Here dan nog niet? Nog steeds niet? En Christus is u in alle toonaarden voor de ogen geschilderd en gepredikt in zijn noodzakelijkheid, gepastheid, dierbaarheid, gewilligheid om het verlorene te zoeken en zalig te maken. In zijn algenoegzaamheid. En bent u dan nog steeds zonder Christus in de wereld? Nee, dan kun je je niet verschuilen achter verkiezend welbehagen van God. Dan kun je God de schuld niet geven. Dan kun je een dominee niet aanklagen. Maar dan moeten wij werkelijk de schuldige worden. En de schuld eigenen en mijnen. En zeggen, Heere, mijn schuld, mijn zonde. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wat zou het groot zijn als we dat zo krijgen te eigenen. En zondaar worden voor God. En zeggen, er gaat zo weinig van ons uit, omdat er van mij zo weinig uitgaat. Heere, dat ik nog onbekeerd ben, dat ligt niet aan u. Want u komt elke zondag 2 keer. Zo lokkend, zo hartelijk, zo welmenend. Zoveel liefde te kloppen op de deur van mijn hart. En zegt, doe mij open, doe mij open. Maar ik wil niet. Mijn schuld. O Heere, maak u het anders. Want u hebt toch een gewillig volk op de dag van uw Heerkracht. En ook als Gods volk moet klagen, ik vorder zo weinig in heiligmaking. Er zou zoveel van mij uit moeten gaan, want ik ken mezelf en ik ken de Heere en ik ken zijn Zoon Jezus Christus. Maar worden ze nou jaloers op mij als ze me zien, mijn handel en mijn wandel, mijn woorden en mijn daden, mijn werken, zeggen ze dan, de God van die man, van die vrouw, die zou ik ook willen lief krijgen en dienen en volgen. Vertoon ik zijn beeld? Ben ik met de ootmoedigheid bekleed? Wandel ik in de vreze des Heren al de tijd van mijn inwoning? Is er die ongeveinsde broederlijke liefde? Heb ik de ander vuriglijk lief uit een rein hart? Doe ik aan allen goed, maar meest aan de huisgenoten van het geloof? Heb ik mijn naaste lief gelijk als mijzelven? Is het in mijn leven gij geheel anders? Dan moet ook Gods kerk klagen en zeggen, o God, vernieuw in mij een vaste geest en leer me aan uw dienst oprecht verbonden blijven. We luisteren nog 1 keer naar Nehemia. In die vergadering doet hij een verstrekkend voorstel en zegt tegen de rijken, scheld vandaag de armen hun schulden nog kwijt. Geef vandaag nog de bezittingen en de wijngaarden en de akkers aan hen terug. Niet uitstellen hoor, maak het vandaag nog goed. Hetzelfde zou ik tegen u willen zeggen en jou, als je wat hebt met je naaste. Maak het nog goed, vandaag. Stel niet uit. Laat de zon niet ondergaan over uw toren. De Heere geeft u nog de tijd en de gelegenheid om ook, als het gaat om dat horizontale, die dwarsbalk van het kruis, u te verzoenen met uw naaste, terwijl hij, dat is die verticale balk, u laat preken vanmiddag. O zondaar, laat u bovenal met God verzoenen. U bent onverzoenlijk, maar ik wil mij met u verzoenen. Door het zoenbloed en het verzoenende lijden en sterven van Christus mijn Zoon. Beide gaan samen op. Ik denk juist aan het voorbeeld wat ik hoorde Afgelopen week, jaren geleden, een jonge man had kanker, 21 jaar geworden. En de dokter, de huisarts, ja, die had wel die plek op zijn rug weggehaald. Maar er verder niks mee gedaan en het bleek een melanoom te zijn. Die zich uit had gezaaid inmiddels, na verloop van tijd. En toen de klachten kwamen, toen kwam dat aan het licht. Maar ook dat de dokter er niks mee had gedaan, uiteraard een fout. Wat was die boos, die jongen. Zo boos op die dokter. Hij haatte die dokter en hoe ook zijn omgeving op hem inpraatte. Dat mag niet, dat moet niet, je moet vergeven. Het moet ook met die dokter vlak liggen voordat je gaat sterven. Want anders kan het met de Heere ook niet goed komen, joh. 2 weken voordat hij stierf, was zij bereid om de dokter te vergeven en schreef hij een brief dat hij die dokter zijn grote fout vergeven wilde. En zo zeiden ze waar ik op bezoek was. Daarna mocht hij ook vrede vinden, dominee, voor zijn ziel. Nee, het een is niet het gevolg van het ander. Het is niet zo als ik mijn naaste vergeef, dan gaat God mij ook wel vergeven. Zo niet. Maar het is ook waar, als ik mijn naaste niet vergeef, dan zal de Heere mij ook niet vergeven. Hoe kun je dan bidden, het onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vandaag nog, zegt Nehemia. Hij roept eigenlijk op tot een jubeljaar, want in dat 50ste jaar werden al de eigendommen teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren. Nehemia zegt, dat zou ik graag willen zien. O Jeruzalem. En u begrijpt dat voorstel van Nehemia, dat kost de rijken zelfverloochening. En dat staat haaks op onze zelfhandhaving tegenover God en onze naasten. Ware zelfverloochening is vrucht vanuit Christus die zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Maar de rijken, die vallen onder het woord van Nehemia. Dat wil ik al wel vast noemen, het staat in het vervolg. En we gaan daar niet meer uitgebreid op in, maar ze vallen voor dat woord, wat een wonder, en ze doen het. Het wordt daar een jubeljaar. Weet u wat een nog groter wonder is? Als u mag vallen voor het woord van de meerdere Nehemia, die ook vanmiddag tot ons kwam in het gewaad van zijn woord. Vallen onder dat woord van hem, schuldige ontdekking, voor het eerst en opnieuw. Maar ook kwijtschelding van onze zonden en schulden om zijnentwil. Dat hij het zegt, ik gedenk uw zonden niet meer. Ik delg ze uit als een morgenwolk, als een nevel. O dat hij zegt, ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven om daaronder te mogen vallen. Verbroken, verslagen, maar ook verwonderd. Dan wordt het werkelijk een jubeljaar voor u. Dan komt er zo'n vrede en vreugde en blijdschap. Mijn schuld vergeven. Gelijk we ook vergeven onze schuldenaren. En u gaat zingen van hem. Het wordt zo'n blijde dag. Dat blijde lied van verlossing mag gezongen worden. Heere, de schuld van uw volk en ook van mij hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hunne zonde en van mijne zonde aan. U vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Want de hitte van uw gramschap is door Christus nu ook voor mij geblust. O wat groot. Jubelen. Een jubeljaar. Een jaar van verlossing. Om dan met Psalm 116 te mogen zeggen: O mijn ziel, ge zijt verlost. God heeft in Christus u welgedaan. Amen. We zingen 133 en daarvan het derde vers. Waar liefde woont, gebiede Heere de zegen.